Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 84ste psalm het vijfde en het zesde vers. Psalm 84, vers 5, O God die ons ten schilde zijt, en vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild. We lezen het woord Gods uit de brief aan de Hebreeën, en daarvan het tweede hoofdstuk, Hebreeën 2. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het laatste, het 22e vers van Psalm 107. Psalm 107, vers 22. We lezen Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Nog nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, en wederom ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, er zit tot nog toe wel niet veel regelmaat in de prediking over wat de Bijbel noemt de aanneming tot kinderen. We hebben daar tot nog toe tweemaal bij stilgestaan met steeds weer een forse onderbreking. Maar we willen toch ook vanavond weer verder gaan met de overdenking van wat de Heere ons omtrent deze uitnemende weldaad in zijn woord heeft geopenbaard. U vindt daarvan iets terug in onze catechismus, zo herinnert u zich, in de 13e zondag, die dan weliswaar gaat over de godheid van Christus in vraag en antwoord 33, maar in verband met de godheid van Christus brengt de catechismus toch ook even terloops eigenlijk het kindschap van Gods kinderen ter sprake. Deze vraag en dat antwoord luidt: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord is: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En we willen vanavond ten aanzien van dat kindschap en de aanneming tot kinderen een bepaald aspect uit de schrift naar voren halen en daar met elkaar Gods woord over horen. Maar wij zullen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. We willen in onze gebeden aan zuster van der Boom van der Slik gedenken, die gisteren in het ziekenhuis is opgenomen en die daar deze week moet worden geopereerd. Verder willen we gedenken aan zuster Driesse Sprong, die, zoals u weet, bij haar dochter in Oudorp verpleegd wordt en die toch duidelijk achteruit gaat wat haar gezondheid betreft. En haar levenskrachten worden minder. We willen ook gedenken aan zuster Jaan Bakelaar, die uit het ziekenhuis thuis kwam, dat wil zeggen in de ziekenboeg in de Goederee is opgenomen en ook erg zwak is en vermoeid. We willen samen de Heere bidden. Zo mogen we tot u komen, Heere, aan het begin van ons samen zijn, nu gij ons hier weer bijeenbrengt in uw huis. En nu gij ons het voorrecht geeft om nog weer te luisteren naar de boodschap van uw genade, die ons gegeven is in uw heilig woord. Als u dat woord niet gegeven had, dan zouden we niets weten ten aanzien van de weg des heils, dan kenden wij die naam van de Heere Jezus Christus in wie alle zaligheid gelegen is niet. Dan zou het ons ook volkomen onmogelijk zijn om tot u te vluchten en bij u een schuilplaats te zoeken en bij u, bij de troon van uw genade te komen om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. Want we zouden niet eens weten dat er een troon der genade is. En we zouden niet eens weten dat gij de barmhartige God zijt. Maar nu hebben we van u dat woord gekregen, Heere, en daar staat het allemaal in. En daar maakt u het allemaal in bekend. Ach, we hebben er van nature dan nog geen oog voor. En dan is ons hart er nog voor gesloten en dan zien we deze dingen niet en dan hebben we ze ook niet nodig. Maar in ieder geval, dit is zeker. Wij, zoals wij hier vanavond bijeen mogen zijn en zoals we mee mogen luisteren ook, en verbonden mogen zijn met deze kerkdienst, wij mogen in ieder geval dit voorrecht bezitten dat ons de woorden Gods zijn toevertrouwd. En of we daar nu besef van hebben of niet, of dat we daar nu gesloten ogen voor hebben of geopende ogen, of dat we nu toch nog met een gesloten hart voortleven, of dat door uw genade dat woord ingang gevonden heeft in onze harten, niemand onzer kan zeggen dat hem de weg der zaligheid nooit is gewezen. Niemand onzer kan zeggen dat hij het niet geweten heeft. Niemand onzer kan zeggen dat hij onbekend is gebleven met de boodschap dat in de Heere Jezus Christus God verzoening heeft gevonden voor schuldigen. En niemand onzer kan zeggen dat hij niet is aangespoord om te vluchten tot die borg en middelaar van zijn kerk. Heere, wij bidden van u dat dat woord ons dan ook tot zegen mag zijn. Dat het niet bij het alleen maar horen naar uw woord mag blijven, maar dat het ook mag worden een geloven en een doen. Dat het ook mag worden een beleven van de kracht van uw woord en een ondervinden daarvan. Dat het ook voor het eerst of bij vernieuwing mag wezen een hartelijk vertrouwen op uw woord, opdat wij het met de dichter mogen zeggen: op uw woord heb ik gehoopt. Heere, wat is dat nodig voor een ieder van ons, in welke weg we ook zijn en welke omstandigheden des levens de onze zijn. In ieder geval is het nodig in onze verhouding tegenover u de Heere. En dan staan we er allemaal gelijk voor, jong en oud, gezond of ziek, dan zijn we allemaal wat dat betreft volstrekt op uw genade aangewezen. Of in de kracht van ons leven zijn, of dat de krachten bezweken, of dat we voorspoed in het leven hebben of tegenspoed. Heere, wat dat betreft, wat onze verhouding tot u, onze schepper betreft, we zijn allemaal van u afgeweken en we hebben allemaal vernieuwende en bekerende genade nodig. En we hebben allemaal nodig een bezoek van uwentwege en het werk van uw Heilige Geest. Dat hebben we ook nodig, Heren, als we op de weg des levens zijn gebracht. Want daarmee is niet klaar. Tot u bekeerd te zijn, door uw genade bearbeid te wezen, door uw genade getrokken, onwederstandelijk getrokken te zijn, dat is rijk, maar daarmee is het werk niet gedaan. Er zal ook bij de voorduur en bij vernieuwing onderwijs van uwentwege moeten zijn. Er zal ook moeten zijn, Heren, een toenemen in de kennis van uw genade werken. En daarom, Heren, wie wij ook zijn, we hebben allemaal nodig dat u ons opzoekt. En dat willen wij u ootmoedig vragen, dat u ons onwaardigen, ellendigen in onszelf, opstandelingen, mensen die weerstrevig zijn, mensen die u moeite maken met onze zonde, dat u ons opzoekt en dat u ons uw rijke gunst bewijst en geeft u dan daarbij een ieder nadat hij of zij nodig heeft in de levensomstandigheden waarin gij ons brengt. En dat wij het oog op u de Heere gevestigd mogen houden. En dat wij bij u een toevlucht mogen hebben. Ja, Heere, bewijst u dat. Dat gij nog een helper, dat gij nog een God van genade zijt. We bidden u dat voor hen die het moeilijk hebben, die bestreden worden, die aanvechtingen kennen, die weten wat het is om aan alle kanten omringd te zijn met duisternissen en doodsgevaren. Die weten wat het is om Satan, de vorst der duisternis, op bezoek te krijgen. Heere, wilt gij door uw kracht, door uw goddelijke kracht, al die tegenstand die er in het hart is en al die verleiding die van buitenaf komt en al die listen van de boze en al die duisternissen verdrijven en wegnemen en een open oog op u de Heere geven. We bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die ook wat de aardse omstandigheden betreft een weg van beproeving moeten gaan. We dragen ze aan u op, heren, degenen die ziek zijn. En dan bijzonder ook diegenen wier namen we zo pas noemden. Die zuster die uit het ziekenhuis thuis kwam, maar die erg zwak is en erg vermoeid. En die nu in de ziekenboeg in het bejaardentehuis is opgenomen. Heren, denkt u aan haar, bijzonder ook wat de noden van haar ziel betreft. En geef dat de tijd die zij nog ontvangt, door haar ook gebruikt mag worden om u de Heere te zoeken terwijl u nog te vinden zijt. En om bij u een plaatsje te mogen vinden, Heere, waar ze schuilen mag met al de noden van lichaam en ziel. Wij bidden u voor die andere zuster die in het ziekenhuis werd opgenomen en die daar deze week een behandeling, een operatie moet ondergaan. Heren, dat is voor haar een weg van beproeving, maar gaat u mee en wilt u uitkomst geven en wilt u doorhelpen en wilt u geven en dat boven alles, dat dit alles nog geheiligd mag worden aan haar hart en dat zij zo in deze weg u de Heren met haar, met zich mag weten, om zo op u de Heren te steunen en te betrouwen. Denk ook aan die zeer oude zuster, heren, die inderdaad op hoge leeftijd gekomen is, maar die nu toch hoe langer hoe zwakker wordt en weer levenskrachten al minder worden. En die menselijkerwijs gesproken ook niet ver van de eindstreep verwijderd is. Laat in uw gunst het haar ervaring toch mogen zijn dat u van haar afweet. En dat u, die de levensbron zijt, in haar leven ook zoudt willen bewijzen, Heere, dat gij haar dat leven schenkt, dat leven tot in eeuwigheid. Wilt gij geven dat, te midden van het verval van de krachten, haar oog voor dat heil geopend mag zijn, en dat terwijl lichamelijk de afbraak duidelijk is, zij geestelijk gesterkt en gesteund mag worden en dat uitzicht mag hebben, Heere, dat gij al uw volk en kinderen geeft over dood en graf heen. En laat zo ook haar verwachting van u de Heere wezen. Weest gij een God van genade voor allen die een moeitevolle weg moeten gaan. Ach, u weet wat er allemaal zijn kan. En u weet ook wat daarin dan nodig is. Doe het ondervinden, Heere, dat gij nabij zijt, de ziel die tot u zucht en troost, het hart dat schreiend tot u vlucht. Breid uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam. Geef gij dat huisgezin Gods, waar we vanavond van mogen horen, waar al de kinderen Gods toe behoren, uitgebreid mag worden. En dat er velen die van nature in de familie van Satan thuishoren en kinderen des toorns zijn, door uw onwederstandelijke kracht mogen worden overgezet in dat goddelijke huisgezin, waar gij, Heere, uzelf verheerlijkt en waar gij genade bewijst. Zegen ons als wij naar die boodschap luisteren en zegen uw woord alom en overal. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 9e en het 12e vers. Psalm 89, het 9e en het 12e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had en gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Het gaat dus over de aanneming tot kinderen, het kindschap Gods. Er zijn in deze wereld mensen die door de Heere zelf zijn kinderen genoemd worden. Zo worden ze ook aangesproken in de schrift. Zo wordt over hen geschreven in Gods woord. Geliefden, ik denk maar aan dat ene woord uit de brief van de apostel Johannes. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar in ieder geval, Johannes gaat ervan uit dat door de Heere zelf, door de genadewerking van de Heilige Geest, het zo geworden is in het leven van hen die geloven dat zij Gods kinderen genaamd worden. We zijn begonnen met het woord van God te lezen over deze zaak en we hebben een aantal aspecten gezien. In de eerste plaats dat er dat kindschap Gods is, dat de Heere daar inderdaad zelf over spreekt. En toen zijn we begonnen met te letten op de voorrechten die die kinderen hebben. Er zijn twee soorten voorrechten. Zo heb ik u een vorige keer gezegd. Er zijn de wettelijke voorrechten, de legale voorrechten. En daar zijn de bevindelijke voorrechten. We zijn begonnen met die eerste categorie, dat moet zo. Je kunt niet over het onderwerpelijke spreken als je niet eerst over het voorwerpelijke gesproken hebt. En daarom als het over de voorrechten van de kinderen Gods gaat, dan kunnen we niet beginnen bij de onderwerpelijke voorrechten die in de beleving gekend en beoefend worden. Maar dan moet het eerst gaan over de voorrechten die zij krachtens de bepalingen Gods, krachtens Gods eigen wet bezitten. En het eerste wettelijke voorrecht, zo heb ik u gezegd, is dat zij erfgenamen zijn. Kinderen in het huisgezin Gods zijn erfgenamen. De apostel Paulus sprak daarvan uitdrukkelijk in het 17e vers van het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En het tweede wettelijke voorrecht, waar we vanavond bij stil willen staan, dat is het voorrecht dat die kinderen Gods leden van het goddelijk huisgezin zijn, dat ze bij Gods familie behoren. Zo spreekt de Bijbel er ook over. En dat ze inderdaad God tot vader hebben en de Heer Jezus tot broeder, oudste broeder. Laat ik, om dat duidelijk te maken, eerst met u een paar passages uit Gods woord lezen, want u weet, er mag van geen enkele preekstoel iets verkondigd worden, of het moet in het woord van God gefundeerd zijn. En we zouden mooie verhalen en misschien wel hele stichtelijke dingen kunnen opnoemen en opsommen om de gemeente mee te stichten, maar als het niet uit het woord geput is, dan heeft niemand er wat aan, want dan zal het geen eens dageraad hebben. En als wij spreken over dit voorrecht, dat Gods kinderen ook leden van het goddelijke huisgezin zijn, broeders en zusters van de Heer Jezus Christus, dan moeten we dat uit Gods woord weten. Wel nu, er zijn een aantal passages in het woord van God die we in dit opzicht hebben op te slaan. En de eerste passage is het gedeelte wat we gelezen hebben. Mag ik uw aandacht nog even vragen voor de brief aan de Hebreeën en het tweede hoofdstuk uit die brief? Daar gaat het over de Heer Jezus en over het feit dat hij een weinig tijds beneden de engelen geplaatst is geweest. Vers 9, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. De Heere Jezus heeft zich tot in de dood willen vernederen, om zo zondaren te verlossen. In de weg van lijden, in de weg van sterven, is hij hun tot een zaligmaker geworden. In vers 10, tot een overste leidsman. Hij is zelf door lijden geheiligd en in die weg heeft hij vele kinderen tot de heerlijkheid geleid. En dan wordt daar door de schrijver van deze brief aan toegevoegd, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. En dan komt het punt waar het op aankomt voor onze studie vanavond, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dan worden daar een paar teksten uit het Oude Testament geciteerd. Een woord uit de 22e psalm. Ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En dan in vers 13 ook nog een woord uit het 8e hoofdstuk van Jesaja. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. De Heer Jezus heeft vlees en bloed aangenomen, datzelfde vlees en bloed waar deze kinderen, en dat waren dan van oorsprong kinderen van Adam, en vanwege de zonde waren het van oorsprong ook nog kinderen des toorns, datzelfde vlees en bloed dat zij hebben, dat heeft hij aangenomen en zo is hij hun gelijk geworden. En zo heeft hij hen opgezocht en zo heeft hij hen in zijn verlossingswerk meegenomen uit de diepte van de verlorenheid waar zij zich door hun val in bevinden, heeft hij hen meegenomen, opgetild en hij heeft ze verlost. En zo is hij hun tot een leidsman geworden. Maar, zo staat er dan ook bij, daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Zij zijn zijn broeders. Hij is hun broeder. Ze zijn van dezelfde familie. Van hetzelfde huisgezin. Van dat huisgezin is sprake, ik verwijs u naar een andere plaats uit Gods woord, van dat huisgezin is sprake in het derde hoofdstuk van de Efezebrief. Daar een woord van de apostel Paulus in Efeze 3. Ik lees u vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Paulus spreekt hier, schrijft hier aan de Efeziërs, dat hij gedurig voor hen bidt. En zijn gebed heeft dit tot inhoud, dat God hen zal geven, dat ze versterkt mogen worden door zijn geest in de inwendige mens. Maar voordat hij dat bidt, voordat hij zegt dat hij dat bidt, heeft hij gezegd dat hij zijn knieën buigt tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. En in die Heere Jezus Christus wordt heel het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd. En u mag dat woord geslacht hier ook vertalen met gezin, familie. In welke, dat is in Christus, het hele gezin Gods, of dat nu in de hemel is of nog op de aarde vertoeft, genoemd. In Christus is dat hele huisgezin Gods, zowel in de hemel als op de aarde, begrepen. Wel nu, laat ik u niet meer noemen, ik zou natuurlijk nog op andere plaatsen kunnen wijzen, ik zoek dat met u niet op, maar ik denk aan een woord dat de Heere Jezus gesproken heeft in het eind van Marcus 3, als zijn moeder en zijn broeders bij hem komen en als de mensen tot hem zeggen, zie uw moeder en uw broeders staan daar en zij zoeken u, dan ziet hij rond in de scharen en dan zegt hij, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Die de wil mijns vaders doet. Deze is mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder. Daar spreekt de Heere Jezus ook over broederschap en zusterschap en familierelatie in een geestelijke zin. Want dan is het criterium niet meer bloedverwantschap, dan is het criterium niet meer dat ze uit hetzelfde geslacht komen, maar dan is het punt waar het om gaat, doet iemand de wil Gods. Dat wordt het kenmerk van het geestelijk kindschap en van het broederschap en het zusterschap en zo van de familierelatie met de Heere Jezus Christus. Wel nu, duidelijk is het dus uit de schrift dat de Heere er zelf over spreekt. Christus schaamt zich niet bepaalde mensen zijn broeders te noemen en er is een geslacht, een familie in de hemel en op de aarde dat in Christus genoemd wordt en er zijn broeders en zusters van de Heere Jezus Christus. En dat is dus, zo noemde ik dat, het tweede legale voorrecht. Wat houdt dat nou in? Mag ik u een paar dingen noemen wat betrokken is, wat verband houdt met het lid zijn van Gods huisgezin? Het eerste, ik duid dat in het kort aan, ik hoop daar later nog wel eens op terug te komen. Het eerste is dat al diegenen die in dat huisgezin zijn, die in die familie aangenomen zijn, God tot vader hebben. Allemaal. Zij die door de geest der aanneming tot kinderen aangenomen zijn, zij hebben allemaal God tot vader. Ik zeg niet dat iedereen zich dat ook bewust is. Ik zeg niet dat iedereen nu ook vrijmoedig de vadernaam kan gebruiken. Dat zijn dingen die bij het bevindelijke horen, bij de onderwerpelijke voorrechten. Maar ze hebben wel allemaal God tot vader. Er is er geen één in dat huisgezin voor wie God geen vader is. Er is geen één van Gods kinderen, of de vader heeft ze aangenomen tot de zijnen. En nu zal het zaak zijn dat ze geoefend worden en onderwezen worden in de kennis van dat vaderschap en in de kennis van dat kindschap naar hun kant gezien. En het zal zaak zijn dat ze geoefend worden door de geest der aanneming tot kinderen om te zeggen Abba Vader en om te bidden met het onze Vader die in de hemelen zijt tot God die inderdaad hun Vader is. Maar nogmaals, ik ga daar nu niet verder op in, dat is iets wat bij de tweede categorie voorrechten hoort, maar dit is een feit. Al Gods kinderen hebben een vader in de hemel, die voor hen zorgt, die in al hun noden voorziet, die hen kent, die hen nooit ontrouw wordt, die nooit zijn ogen van hen aftrekt, al kennen ze hem niet als vader en al durven ze hem niet te noemen als vader, hij is toch hun vader. Want ze zijn in zijn huisgezin aangenomen. Het tweede, en daar staan we wat langer bij stil. Het tweede wat bij dat lidmaatschap in de familie, in het huisgezin Gods behoort, is dat ze allemaal de Heere Jezus tot oudste broeder hebben. Dat hij, en ik denk weer aan dat stuk uit het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief, dat hij hun vlees en bloed heeft aangenomen. En dat hij zijn leven in hun plaats heeft gegeven. En dat hij zo voor hen de weg tot God geopend heeft. Hij is tot hen en tot hun niveau afgedaald. Hij is gekomen daar waar zij waren. En overmits de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij eveneens dat vlees en bloed deelachtig geworden. En toen hij hen zo gevonden heeft, daar waar ze waren, en zich niet geschaamd heeft om hen op te zoeken, daar waar ze waren, in de val en in de verlorenheid. Daarom schaamt hij zich nu niet om hen broeders te noemen. En zo noemt hij ze ook. En weet u wanneer de Heer Jezus begonnen is zijn discipelen broeders te noemen? Dat is gebeurd na zijn opstanding. Want als de Heer Jezus opgestaan is, dan is de engel, of dan zijn de engelen er die de opdracht aan de vrouwen geven om de boodschap van zijn opstanding te gaan verkondigen aan zijn broeders. En het is de Heer Jezus zelf die op de dag van zijn opstanding tot Maria Magdalena zegt, ga heen en zegt mijn broeders. Het is dus een naam die in verband staat met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Voor die tijd noemde de Heer zijn discipelen anders. Hij noemde ze bijvoorbeeld dienstknechten. Daarmee vergelijkt hij ze. Hij zegt, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer en een gezant is niet meerder dan degene die hem gezonden heeft. Hij is de zender, zij zijn de gezondenen. Hij is de Heer, zij zijn de dienstknechten. En zo noemt hij ze en zo spreekt hij ze aan, zij zijn knechten. Maar daarbij is het niet gebleven. Naarmate de Heere verder gaat met zijn onderwijs aan zijn discipelen, wordt de toon van dat onderwijs intiemer. En wordt de omgang die hij hun bewijst meer persoonlijk. Daar klinkt toch steeds meer in door die tere verbondenheid, die eeuwige liefde en ontferming die hem bewoog om hen op te zoeken en lief te hebben. En vandaar dat er een moment komt dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft dat zij niet meer door hem dienstknechten genoemd worden, maar, nou leest u maar in Johannes 15, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, zegt hij, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat mij de Vader, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Er is dus een opklimming. Ze waren knechten, hij was hun heren, zij waren gezondenen, hij was hun zender. Maar nu, zo noem ik u niet meer. Waarom niet? Omdat hij verder gegaan is met zijn onderwijs. Omdat hij hen dieper ingeleid heeft in de heilgeheime Gods. Omdat hij hen nu tijdens de 3 jaren van zijn verblijf met hen op aarde en tijdens de omgang die hij met hen gehad heeft, hen meer en meer heeft bekendgemaakt van alles wat hij van zijn Vader gehoord heeft. En nu zijn zij meer en meer op de hoogte gesteld van datgene wat hij die hun Heere is doet. En als een heer zijn dienstknecht meer en meer inleidt en inwijdt in de geheimen van zijn werk, dan is daar maar niet de afstandelijke en tamelijk kille relatie van heer en knecht meer, maar dan is daar iets vriendschappelijks in die verhouding ingetreden. En vandaar dat de Heere Jezus zegt, en daarom noem ik u nu geen dienstknechten meer, maar ik heb u vrienden genoemd. Vrienden, omdat zij de verborgen omgang en de heilgeheime Gods meer en meer mogen weten. De Heere heeft hen, mag ik het eens zo zeggen, meer in vertrouwen genomen. Hij heeft openlijker en intiemer met hen gesproken dan dat hij dat in het begin deed. En vandaar dat er een voortgang is van dienstknecht naar vriend. Nou, en zo was het voordat hij stierf. Want hij zegt deze woorden in Johannes 15 en dat is een hoofdstuk dat ons iets vertelt van zijn afscheidsgesprekken in de paaszaal waar hij met zijn discipelen aangezeten heeft. In de nacht dat hij straks gevangen genomen zal worden. Kort voor zijn sterven heeft hij hen die naam gegeven, vrienden. En is dan het hoogtepunt bereikt, oh het zou een ontzaglijke rijkdom zijn, dat is het toch niet waar als je door de Heere een vriend genoemd wordt. Stelt u dat op prijs? Als u nou eens zou mogen zeggen of dat inderdaad de begeerte van uw hart is dat de Heere u zijn vriend noemde. Acht u dat geen voorrecht, geen onuitsprekelijk voorrecht? Wij die van nature vijanden zijn, wij die onze vijandschap tegen God ook menigmaal uitleven, al doen we het dan met de daad nog niet, dan toch in gedachten. Wij die onze vijandschap leren kennen en ons daarover hebben te schamen voor Gods aangezicht, of weet u niet wat dat is? En zou u die vijandige natuur leerde kennen, die dat verzet en die boosheid en die opstand tegen God ondervindt in uw binnenste, die dat woeden des vleeses aan den lijve ondervindt, zoudt u het geen onuitsprekelijk voorrecht vinden als de Heere u zich zo tot u zou nederbuigen en zich zo over u zou ontfermen, dat hij u zijn vijand nu toch zijn vriend zou willen noemen? Oh, dat is een zaak van intieme omgang tussen de Heere en de ziel. En dat stemt de ziel tot verwondering als dat is beleefd mag worden. Ik heb u vrienden genaamd. Omdat ik u in wilde wijden en in wilde leiden in de heilgeheimen van Gods raadsplan tot verlossing van zondaren. Omdat ik u in vertrouwen wilde nemen, omdat ik u die verborgen omgang wilde schenken. Ik heb u vrienden genaamd. En toch, en dat gaat van hem uit, en toch is de Heere Jezus niet tevreden met die relatie. Hij wil het nog verdiepen. Hij wil het nog intiemer maken. En dat doet hij nu na zijn opstanding. En gemeente, dat is zo'n groot wonder, dat hij van vrienden voortschrijdt naar broeders en dat hij dat nou juist doet op het moment waarop zij zich allerminst broederlijk hebben gedragen. Ze hebben zich allemaal aan hem geërgerd. En ze zijn allemaal van hem gevlucht. En toen hun vijandschap na 3 jaar onderwijs zo duidelijk bleek dat ze zich aan hem ergerden, toen heeft hij de vriendschap niet verbroken, nee. Toen heeft hij de vriendschap toch nog verdiept. En dan is het eerste woord niet dat hij terugvalt van vrienden naar knechten. Om ze te laten voelen dat de afstand groter geworden is. Laat ik eerlijk wezen, dat zou ook nog een wonder geweest zijn. Als hij ze na zijn opstanding, nadat zij zich zo tegenover hem gedragen hadden, als hij dan tot hen gezegd had, ik noem u geen vrienden meer, maar u bent voortaan weer een knecht. Want er zou nog genade in dit knecht, in die knechtrelatie zitten. Dat zou nog een wonder zijn. En ze hadden nog met verbazing en met verwondering tot hem opgezien en gezegd, heren, waar hebben we dat nog aan te danken, dat we nu toch nog knecht mogen zijn. Al is de afstand dan groter, maar dat u toch de band nog niet geheel en al verbreekt. Maar zee, zo doet hij niet. Hij valt niet terug in de verhouding heer-knecht. En hij blijft ook niet in de verhouding vriend-vriend. Maar juist dan, als zij het zo geheel en al onwaardig geworden zijn, dan gaat hij tonen dat hij het niet doet om hunnentwil, maar om zijns grote naamswil. En dat het niet is om trouw aan hun kant en deugdzaamheid aan hun kant, maar dat het alleen is vanwege die eeuwige liefde waarmee hij hen heeft lief gehad, dan gaat hij de relatie maken, de relatie van broeder tegenover broeder. Zegt mijn broeders. Die naam verdient, dat is één duidelijke demonstratie van onverdiende, soevereine genade en liefde Gods. Is er ooit een naam in de hemel aan zondaren gegeven wordt, waarin de genade Gods schittert, de vrije genade, de onverdiende genade, dan is het die naam waarmee de Heere Jezus op de dag van zijn opstanding zijn ontrouwe discipelen noemt, broeder. En hij schaamt zich er niet voor, zegt de Hebreeënbrief. Hij schaamt zich niet zo'n volk te hebben. Hij schaamt zich niet ook in het aangezicht van de boze en zijn trawanten niet, dat hij zo'n volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Wat een wonder van genade. Dat hij ze nu meetrekt op zijn niveau. Hij laat ze niet worstelen tot zij bereikt hebben de plaats waar hij is. Maar hij haalt ze op. Hij haalt ze uit de diepte. Van hun val, van hun ellendigheid, van hun vernieuwde vallen, van hun vernieuwde ellendigheid, van hun ontrouw, van hun afkerigheid, van hun ergernis. Hij haalt ze op en hij doet ze delen in zijn leven. En hij brengt ze in dat huisgezin Gods. Nou, dat overdenkend, gemeente, kunt u begrijpen waarom er in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, in het 26e artikel, waar het gaat over de enige voorbidding van Christus, en waar dan natuurlijk ook de voorbidding van de heiligen enzovoort wordt afgewezen, en heel die Roomse dwaalleer wordt afgewezen, kunt u begrijpen waarom er in dat artikel van onze geloofsbelijdenis staat, want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Hij heeft het bewezen dat er niemand is dan Hij, die zijn volk lief heeft met een uitnemende liefde. Er is niemand die hen liever heeft. Geen vader, geen moeder, niemand heeft hen liever dan Hij, Jezus Christus. Want niet alleen gaf Hij zijn leven voor hen, maar Hij nam ze ook mee in zijn verhoging. En Hij ging ze in die familie Gods een plaats geven. En Hij noemde ze broeders, waarmee dan tegelijk gezegd is dat Hij zo dicht bij hen komen kon. En ik weet wat die uitdrukking, die term is niet in de Bijbel geput, maar die mogen we toch bij conclusie, bij gevolgtrekking uit de Bijbel aflezen, waarbij het dan inderdaad vaststaat dat Hij ook hun broeder is. En dan wel hun oudste broeder. En die oudste broeder neemt hem mee naar de Vader. En hij stelt ze aan de Vader voor. Zie, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En zo zijn ze zijn broeders. Maar als hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, hen die naam te geven, gemeente, dan ligt daar nog wat in opgesloten. Want behoor je nou tot dat huisgezin Gods en ben je nou broeders geworden, dan ben je ook broeder van die ander. Van allen die in dat huisgezin een plaats gekregen hebben. God geeft ze ook aan elkaar. Vandaar dat daar natuurlijk de gemeenschap der heiligen dient te functioneren. En vandaar dat binnen die familiekringen ieder ongedwongen alles van harte en gewillig voor de ander te doen heeft. Zoals onze catechismus dat bij de bespreking van het geloofsartikel over de gemeenschap der heiligen zegt, dat allen en eigenlijk zich schuldig moeten weten hun gaven en hun krachten ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. En begrijpt u ook waarom de Heilige Schrift zoveel nadruk legt op de broederlijke liefde? En dat moet geen theorie, geen praat zijn, maar beleving, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander te bewijzen, om zo dat familieverband, wat uiteindelijk een liefdesverband is, ook te beleven. Nou, dat is de diepte van de broedernaam. De diepte van die familierelatie. Maar ik wil u nog een derde aspect noemen. Ze hebben God tot vader. Ze hebben de Heer Jezus tot broeder. En alle die in die familie horen, alle die bij dat huisgezin horen, die hebben familiegelijkenissen. Familietrekken. Dat is zo in een gezin hier op aarde. Je kunt wel zien uit welke familie hij komt. Dat zeggen we wel eens ten gunste van iemand. We zeggen het ook wel eens ten ongunste. Hij lijkt precies op zijn vader. En als ze zo doet, is het net haar moeder. Kan van bepaalde gewoonten gelden. Dat geldt van bepaalde karaktertrekken. Niet waar, daar zijn die familietrekken die herkenbaar zijn. En die ons ook herkenbaar maken als behorend bij die of die familie. Nou, zo heeft Gods huisgezin ook familietrekken. Mag ik er u een paar noemen? Al die broeders, al die kinderen, ze zijn gekenmerkt door deze trek. Ze hebben God lief. En de een zal het vrijmoediger zingen en de ander zal het wat schuchterder zingen. Maar ze kunnen toch allemaal zeggen, God heb ik lief. Dat hoort bij die familietrekken. Terwijl ze God lief hebben, hebben ze ook allemaal deze familietrekken, dat ze de keerzijde van dat ze de zonde leerden haten. En de een zal daar ook vrijmoediger over kunnen spreken en de ander die zal dat onder veel aanvechting en bestrijding doen. Maar ze hebben toch allemaal door Gods geest deel gekregen aan die familietrek dat ze de zonde leerden haten. En afschuw van de zonde hebben. De familietrek in dit huisgezin is dat ze er toch allemaal wat van in praktijk gaan brengen. En ik weet wel, dat is bij de een duidelijker dan bij de ander. In een gezin heb je nu ook eenmaal dat het bij de een duidelijker spreekt dan bij de ander. Dat hangt van de leeftijd af en dat hangt van andere factoren af. Maar dat is geestelijk ook zo. Maar in dat familie, in dat gezin Gods, daar gaan ze ook allemaal deze trek vertonen. Dat ze het apostolisch vermaan ter harte nemen. Zoekt dan de dingen die boven zijn. Oh, er zijn van die kinderen Gods die daar traag in zijn, jawel. En die voortdurend moeten worden aangespoord omdat ze nog zo aan de aarde vastzitten. En op deze aarde kijken alsof dit alles is. En dan zijn ze van hun plaats, maar ten diepste onder alles door heeft de Heere dat toch zelf in hun hart gelegd. En in hun beste tijden beleven ze, terwijl ze klagen over het feit dat hun ziel aan het stof kleeft, dat ze toch in beginsel zoeken de dingen die boven zijn, waar God is en waar Christus is. Ze hebben ook allemaal trek in hetzelfde voedsel. Ja, dat geldt in dit huisgezin, dat ze allemaal trek in hetzelfde voedsel hebben. In het brood des levens. En de ene keer hebben ze meer honger dan de andere keer. Dat hangt weer van overgebleven zonden en zwakheden af. En dat is ook weer een kwestie die verbonden is met, ja, hoe hemelsgezind en hoe godsgezind zijn we. Maar niettemin, ze hebben allemaal smaak gekregen in dat voedsel dat de Heere geeft om niet. In dat water des levens dat de Heere schenkt en dat we mogen ontvangen zonder prijs en zonder geld. En ze hebben ook allemaal die familietrek dat ze leren toegaan tot de troon der genade. De ene keer met meer, de andere keer met minder vrijmoedigheid, maar ze kunnen die plaats niet lang onbezocht laten. En zo worden er telkens weer heen gedreven, om hun noden de Heere bekend te maken, om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. En dan hebben ze wel eens een tijd dat ze biddeloos zijn, maar de Heere maakt dat dat nood in hun leven wordt en ze leren opnieuw roepen en smeken. En ze leren opnieuw de toevlucht nemen. En zo kennen ze ook allemaal dezelfde ervaringen, de innerlijke ervaringen. Ik meet dat niet af en wij moeten dat bij elkaar ook niet afmeten. Maar iets komt daarvan terug in het leven van al die kinderen, in het leven van al die familieleden in dat huisgezin Gods. Ze gaan allemaal iets kennen van waarachtige bekering en van geloof en van ootmoed en van geestelijke strijd enzovoort. En daaraan zijn ze ook herkenbaar voor elkaar. En zo komt het dat al hebben ze elkaar nog nooit gezien, als ze over deze dingen gaan spreken, over hun behoeften om hun hart voor de Heere uit te storten, of als ze gaan spreken over dat inwonend verderf waar ze last van hebben, of als ze gaan spreken over de waarde die ze gezien hebben in dat woord van God en de dierbaarheid van de belofte Gods. Als ze daar met elkaar over spreken, ook al ontmoeten ze elkaar voor de eerste keer, dan klikt het. Dan versta je het, ook al heb je een andere weg gehad. En ook al ben je langs andere wegen geleid, en ook al heb je een ander karakter, en ook al heb je verschillende dingen op een andere manier beleefd en leren kennen, maar er is toch een stuk overeenkomst en een stukje herkenning. Ze kunnen elkaars zorgen begrijpen. Ze kunnen elkaars vrees begrijpen. Ze kunnen elkaars hoop begrijpen. Ze kunnen elkaars strijd invoelen. Niet waar? Zo ligt het toch in het leven van dat huisgezin Gods. Maar genoeg over deze dingen, gemeente. Ik wil met u nog, omdat ik die tekst ook genoemd heb, Efeze 3 vers 15, nog even de vraag onder ogen zien, waar is dat gezin nou eigenlijk? Waar woont dat huisgezin Gods? En dan vertelt Efeze 3 vers 15 dat een deel daarvan in de hemel is en dat een ander deel daarvan op de aarde is. Sommigen zijn dus in de hemel. Dat wil zeggen, die hebben alle strijd achter de rug. Die zijn uit het strijdperk verlost. Die zijn, wat hun ziel betreft tenminste, hun lichaam ligt nog in het graf, maar die zijn wat hun ziel betreft verlost. Die zijn met Christus. De ziel is verstonden aan tot Christus het hoofd opgenomen. Die zijn in de eeuwige gelukzaligheid. Die hebben in beginsel ondervonden dat de Heere alle tranen heeft afgewist. Die hebben het gezien dat de Heere hun vijanden voor goed en voor altijd overwonnen heeft. Die hebben het ondervonden dat ze een thuiskomen hadden. En wat ze op aarde zo nooit hebben kunnen beleven en verstaan, dat hebben ze in het uur van sterven en daarop volgend ondervonden en beleefd. Toen zij God mochten gaan aanschouwen en toen ze het Lam mochten gaan zien, in al de schoonheid en de dierbaarheid waarmee ze hem op aarde in hun hoogste geloofsmomenten nog nooit hebben aanschouwd en lief gehad. Maar er zijn er ook van dat huisgezin die op aarde vertoeven, die nog in het strijdperk zijn, die nog omringd zijn door duisternis, die omringd zijn door vijanden, die nog dagelijks hun kruis op zich moeten nemen en het hem, die oudste broeder, na moeten dragen. En die nog dagelijks tegen de zonde en de overgebleven verdorvenheden te strijden hebben. En die nog iedere keer weer inleven de klacht van de apostel. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En die met de zwakheid van hun geloof te strijden hebben. En die iedere keer weer onderliggen omdat Satans listen hen te sterk en Satans macht hen te machtig is. Maakt nogal verschil of je bij dat geslacht hoort dat in de hemel is of bij dat deel van het geslacht Gods dat op de aarde nog vertoeft. Maar hoeveel verschil het ook maakt. Geen vijanden meer of omringd door vijanden. Geen duisternissen of bevangen door duisternis. Geen vrede, geen strijd meer of nog volop in de strijd. Hoeveel verschil het ook maakt. Er is deze overeenkomst tussen al die familieleden, of ze in de hemel zijn of op de aarde. Of ze boven de strijd uitgetild zijn of hier op aarde er nog middenin staan. Of ze van al de zonden verlost zijn of hier op aarde nog klagen moeten dat ze zo'n verdorven hart en verdorven bestaan hebben. Hoeveel verschil er ook is, er is deze overeenkomst. Zij hebben dezelfde zaligmaker lief gekregen. En ze zijn beide kinderen Gods, die in de hemel zijn, niet meer kinderen Gods dan die op de aarde. En ze zijn allebei veilig. Allebei. Die in de hemel zijn wel gelukzaliger, voller wat de zaligheid en het hemels geluk betreft, dan degene die op aarde zijn. Dat wel. Maar die in de hemel zijn, zijn niet veiliger dan degene die op aarde zijn. Want ze staan allemaal in Gods handpalmen gegraveerd. En het is maar één gezin. En daarom, die in de hemel rekenen de gezinsleden die op aarde zijn nog mee. En die bidden om de volle verlossing van heel dat huisgezin. Laten de leden van dat gezin die op aarde zijn, de leden van het gezin die reeds boven zijn, die ontslapen zijn, dan ook maar meetellen. Gemeenschap der heiligen, zei ik u pas, die strekt zich niet alleen uit tot de broeders en zusters op de aarde. Gemeenschap der heiligen, die is er ook met degene die al verlost zijn. De broederschap in de hemel hoort er ook bij. En daarom mag ernaast, en dat in de eerste plaats, een verlangen en een heimwee om Christus en om God daar te mogen ontmoeten, ook best is een heimwee zijn om degene die in Christus ontslapen zijn weer te mogen ontmoeten. Die voorgegaan zijn. O, nu zijn ze nog verdeeld over twee terreinen, het geslacht in de hemel en op de aarde. Maar zo blijft het niet. En dat deel dat nu nog op de aarde en in het strijdperk en in de bestrijding en om te midden van de vijanden is, dat zal straks het moment ook mogen gaan beleven. Dat ze verenigd zullen zijn met degene die al verlost zijn, als ook zij thuis mogen komen. Als ook zij straks een verheerlijk lichaam met al de anderen mogen ontvangen. En dat zullen ze. En zo brengt de Heere ze allemaal straks, mag ik het zo zeggen, onder zijn dak. Onder dat dak in dat nieuwe hemelse Jeruzalem. Als hij ze allemaal vergadert rondom de troon van God en van het Lam. En weet u wat er dan intussen ook gebeurd is? Dan hebben ze dat verdorven bestaan afgelegd. En dan zijn ook al die misverstanden opgehelderd die hier vaak tussen broeders, die toch echt broeders, en tussen zusters, die toch echt zusters waren, nog zo vaak bestonden. Waarom kerken gescheurd zijn. en waardoor sommigen elkaar niet verstaan. Dat zijn al die zondige restanten van afgunst misschien, en van wantrouwen, en van elkaar niet overnemen, ook verdwenen. Dat zijn al die oneenigheden, want helaas, ten aanzien van dat deel van het geslacht Gods dat nog op aarde is, moet gezegd worden dat er in die familie ook wel eens ruzie voortkomt. En twist. Maar dan is datgene wat hier helaas nog plaatsvond ook volledig voorbij. Want dan zal dat huisgezin geen vlek en geen rimpel en enig gebrek meer hebben. Dan zal alles wat scheiding maakte en wat pijn deed en wat onbegrip wekte en wat afstand schiep, volkomen tot het verleden behoren. Daar zullen ze elkaar pas echt, maar dan ook van ganser harte lief hebben, omdat hun liefde daar ook volmaakt langs en door Christus en door God de Vader heen loopt. Daar zijn ze ook volmaakt heilig. Ook degene die nu nog op de aarde zijn. Daar zal al de zonde teniet gedaan zijn. Daar zullen ze allemaal. En daar wacht God op en daar wacht ook die oudste broeder op. En vader en de oudste broeder, ze verlangen naar dat moment dat God eeuwig hun zijn volle gunst kan betonen. En dat Christus, die hen kocht met zijn bloed, als het lam hen ook voor altijd zal kunnen leiden aan de fonteinen van levende wateren. Hoort u bij dat huisgezin? Dat is de vraag die alles beslist. Van nature niemand. Van nature u niet, ik niet, niemand. We herinneren ons dat wellicht uit de eerste preek over de aanneming tot kinderen, toen ik daar toch ook wat accent op gelegd heb. Van nature zijn wij kinderen des toorns. Zei de Heere Jezus dat niet, gij zijt uit uw vader de duivel. En als ik het heb over familietrekken, nou dan zijn deze familietrekken ons van nature onbekend. Liefde tot God en haat tegen de zonde, daar weten we van nature niets van. Een honger en een dorst naar het woord van God en een verlangen naar de gemeenschap met God en dat soort trekken, we weten er van nature niets van. En zo staat het met de mens. Van nature uit de vader der leugenen. Is dat al veranderd? Is dat door het wederbarende werk van de Heilige Geest al veranderd? Bent u al een nieuw schepsel geworden? O nee, wordt het dan geen tijd dat u erom vraagt? Of vraagt u er al zo lang om, zegt u? Zou u er dan maar niet om blijven vragen? En om blijven smeken? En om blijven worstelen? Ja, maar ik heb het al zo lang gedaan. Wat zou dat nou deren? Als u er nog 20 jaar om moest vragen en het dan kreeg, zou dat geen nuttige levensbesteding zijn? Steeds maar weer aanhouden en worstelen bij de Heere en vragen, Heere, geef het ook mij. En pleiten op zijn toezeggingen en smeken, Heere, u zegt het in uw woord, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wilt u mij dan ook genadig zijn? Zou dat geen nuttige levensbesteding zijn om u zo op de eeuwigheid voor te bereiden? Is het niet de moeite waard om daar aanhoudend en blijvend om te worstelen aan de troon der genade? Het is van het grootste belang, gemeente, bij dit huisgezin Gods te mogen horen. Een kind van God te mogen zijn. Een grotere onderscheiding is niet denkbaar. Je kunt diploma's halen en onderscheidingen krijgen en medailles krijgen en in de orde van weet ik wat benoemd worden. Maar als je een kind van God bent, dan ben je het rijkste. Dat is de grootste onderscheiding en het rijkste voorrecht. God tot vader te hebben, Christus Jezus tot oudste broeder te hebben en de familie trekken van dat huisgezin door de bediening van de Heilige Geest te mogen gaan vertonen. Mag u door genade weten dat de Heere u overgebracht heeft en dat in beginsel die familietrekken er zijn. Oh ja, er ontbreekt nogal wat aan, nietwaar? En er zitten ook nog wel trekken van die vroegere familie, nietwaar? Laat het dan uw begeerte zijn om meer en meer gelijkvormig gemaakt te worden aan dat beeld van Christus, die volmaakt gehoorzaamd heeft, die volmaakt heeft lief gehad. Amen. Psalm 37, het negende vers. Heere, we zoeken nogmaals uw heilig aangezicht en we danken u voor wat u ons geven wilde in deze dag. Wat u ons geven wilde door middel van uw woord. Laat het nu niet alles te vergeef zijn, Heere. Laat het zaad nu niet op steenachtige plaatsen gevallen zijn of tussen de dorens. Maar laat het mogen vallen in een wel toebereide aarde en laat het daar ook vruchten dragen. Heere, geef dat door uw Heilige Geest uw woord zijn werking zal mogen doen en dat het vruchten voort zal brengen van geloof en bekering. Dat is toch tot eer van uw naam. Heer, als het aan ons ligt, ach, dan gaat het zoals het zo vaak gaat. Dan hebben we het weer gehoord en dan vergeten we het weer. Of we praten er nog wat over en we denken er nog wat over en het komt nog eens een keer terug, maar het gaat ook niet verder. Als het aan ons ligt, Heere, dan doet dat woord niets en dan blijft ons leven hetzelfde. Voor het eerst en bij vernieuwing net zo goed. Maar, o God, wilt gij ons de bediening van uw Heilige Geest schenken en ons door die Geest iets van deze dingen doen verstaan. Hoe nodig het is om bij dat huisgezin te horen. Hoe rijk het is om bij dat gezin te horen. Hoe zalig het is. En nog zaliger wordt het. Heere, geef dat we er besef van mogen hebben en dat we de beleving ervan mogen kennen. En als gij ons in dat gezin deed een plaats vinden. Heere, wilt gij dan al degenen die tot dat gezin horen, vertroosten met dat wettelijke voorrecht dat ze gekregen hebben op grond van uw eigen bepalingen? Een bepaling die nooit herroepen wordt. Een plaats die hen nooit meer afgenomen wordt. Een voorrecht dat alleen nog maar zaliger kan worden. Heere, gedenk ons en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 16e psalm, het 6e vers. Gij maakt, Heer, lang mij het levenspad bekend. 16, vers 6. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.